Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
Vandaag is onze gast Gemma Termaat, internist. Zo'n term die je wel eens gehoord hebt, maar waarvan je eigenlijk niet weet wat het betekent. Nou, daarvoor hebben we Gemma uitgenodigd.
Goedemorgen, hallo.
Hoi, wat fijn dat je er bent. Wat leuk dat je er bent. Je bent internist, je bent arts, je bent dokter. Niet doktor, maar dokter. In ieder geval, je werkt in het ziekenhuis. Kun je eens iets uitleggen over wat dat eigenlijk is, een internist, waar je je mee bezighoudt?
Ik ben afgelopen week afgestudeerd als internist. Ik heb de afgelopen 9 jaar gewerkt als arts in opleiding tot internist. En een internist in het ziekenhuis die behandelt heel veel dingen waar niet aan geopereerd moet worden. Inmiddels is de interne geneeskunde onderverdeeld in heel veel deelgebieden, zoals bijvoorbeeld de oncoloog of de nefroloog voor een nierziekte, endocrinoloog voor hormoonproblemen. En mijn deelgebied is de ouderengeneeskunde. Dus wat ik de laatste jaren vooral heb gedaan in het ziekenhuis binnen mijn eigen vakgebied is veel spreekuren en de verpleegafdelingen draaien waar oudere patiënten liggen die vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk hebben of die achteruit gaan zonder dat iemand daar echt de vinger achter krijgt.
Okay.
Dus een veel voorkomende verwijzing is bijvoorbeeld een oudere patiënt die sinds 2 maanden steeds minder goed kan lopen en minder goed voor zichzelf kan zorgen, terwijl niemand echt weet wat daar nou eigenlijk onderliggend speelt.
Hij heeft niet zijn been gebroken of zijn spier afgescheurd.
Nee, er is niet iets heel duidelijks aan de hand, maar iedereen ziet dat het minder gaat. En dan is de vraag, hoe komt dat nou? Wat gebeurt daar nou?
Ja. Dus als ik goed begrijp, een internist houdt zich dus vooral bezig met, in dit geval in het ziekenhuis, met de mensen die in het ziekenhuis komen, die niet direct geopereerd hoeven te worden, waar geen grote open wonden liggen, zeg maar, wat heel duidelijk is. Mm-hmm. Maar je bent eigenlijk veel meer aan het zoeken van wat gebeurt er dan?
Ja, op de spreekuren is dat heel veel wat te doen. En verder zien we ook veel patiënten met geheugenklachten.
Oh ja.
Dat is ook wel een groot deel van mijn werk. Maar verder, ouderen met vaak meerdere gezondheidsproblemen waarvan iedereen zoiets heeft van wat gebeurt hier nou en hoe krijgen we hier de grip weer een beetje op terug.
Ja. Ja. En werkt het dan zo dat je boven een bepaalde leeftijd naar jou wordt doorverwezen? Of je zegt ouderen?
Ja, nou, er is dat ja en nee. Meestal, de meeste patiënten zijn de 70 echt wel gepasseerd. Ja. Maar oud kalenderleeftijd is natuurlijk niet hetgeen wat bepalend is of iemand oud is. We zien ook soms wel jongere patiënten. En dat zijn vaak jongere patiënten die die toch door omstandigheden biologisch al veel ouder zijn dan wat hun kalenderleeftijd doet vermoeden.
Ja.
Ik heb de afgelopen jaren in het UMCG gewerkt en daar zagen we bijvoorbeeld veel patiënten van de KNO-poli, van de keel, neus en oorartsen met kanker in het mond- en keelgebied. En dat zijn vaak patiënten die veel roken, veel alcohol gebruiken, een beetje aan de rand van de samenleving staan, waardoor maatschappelijke en gezondheidsproblemen zich opstapelen. Ja. En dan passen ze opeens toch in het profiel voor de oudere geneeskunde.
Wat is dat dan een beetje het kenmerkende? Dat mensen vaak meerdere klachten hebben of dat het zoveel met elkaar samenhangt? Dat geldt over ieder mens, maar in dit geval misschien wel specifiek?
Ik denk de samenhang met name. En dat is denk ik ook hetgeen wat ik heel leuk vind aan mijn werk. Dat het niet alleen om second medische probleem gaat. Maar als je die algehele achteruitgang goed wil begrijpen, moet je ook weten hoe woont iemand, hoe redt iemand zichzelf, hoe is het sociale netwerk wat er omheen staat. Heeft iemand zelf het overzicht nog of zijn er geheugenproblemen of is er misschien een depressie wat eronder speelt.
Ja.
En je moet veel breder kijken dan alleen het medische, alleen zeg maar het second gezondheidsprobleem.
Ja,
en dat vind ik heel leuk. Ja. Ik ben vrij nieuwsgierig meestal en dat mag zomaar als vrijbrief. En dat doe ik met veel plezier.
Want je doet dus meer dan een pilletje voorschrijven en een zalfje hier en een pleistertje daar.
Dat doe ik ook.
Ja,
dat maar wel, ook bij, maar wel in, veel in de context van het grotere geheel van de patiënt.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Hoe ben je er zo toe gekomen om in ieder geval zo'n studie te gaan doen, arts te worden en uiteindelijk dus zelfs geriater?
Ja, geneeskunde was een beetje ik was 18, hè. Dat was gematigd wel overwogen keuze. Maar ik was ingelood en toen dacht ik, ja, laat ik dit dan maar gaan doen. En dat bleek ook wel echt iets te zijn wat ik leuk vond. Binnen de geneeskunde zijn er verschillende stromingen die je kunt kiezen. Maar globaal heb je de snijders, zoals de chirurgen, en meer de beschouwende kant, zoals de neurologen en de internisten. Nou, het was duidelijk dat ik bij die laatste stroming, dat dat meer voor mij passend is dan het snijdende. Ja, en de interne geneeskunde is een heel breed vak en een vrij gebruikelijke plek om je carrière te beginnen. Dus toen ik afgestudeerd was, heb ik een aantal jaar als basisarts binnen de interne geneeskunde gewerkt om ervaring op te doen. Ja, en zo is het gewoon een beetje gelopen.
Ja.
Ik kreeg het aanbod om te solliciteren voor een opleidingsplek en dat heb ik op verschillende plekken gedaan. En uiteindelijk werd ik in Groningen aangenomen. En zo kwam het een beetje. En de oudere geneeskunde heeft me eigenlijk altijd al getrokken. En toch heb ik daar in het begin niet helemaal voor gekozen. Maar uiteindelijk kwam ik daar toch weer terecht. Juist omdat het een breed vak is, meer dan verdiepend. En ik vind de breedte leuk. Mm-hmm. Ja, en daar zit een heel groot holistisch aspect in. Dat echt gaat over welzijn, over kwaliteit van leven. Over medisch-ethische dilemma's. Wat behandel je wel? Soms behandel je ook heel bewust niet.
Mm-hmm.
Ja, dat hele pakket, dat past mij heel goed.
Oké. Okay.
Ja. Maar het is allemaal niet heel vanzelfsprekend in de zin als je ook wat breder kijkt naar, zeg maar, naar jou en naar jouw leven. Ik bedoel, je doet een opleiding die zwaar is. Je doet een studie die zwaar is. Er komt heel veel jaren nog, na 9 jaar, voordat je internist bent, zeg maar. En ondertussen ben je getrouwd met Bert. Heb je 3 zonen gekregen, Jonas, Daniel en Benjamin. En lijkt me dat ook gewoon heel veel. En dan moet je wel een enorme drive hebben om door te gaan.
Ja, drive is het ene. En het is ook een trein waar je opstapt en waar je ook wel weer vanaf kunt stappen. En daar heb ik heb ook de afgelopen jaren wel een paar keer op dat punt gestaan. Van, is dit nou, wil ik dit nou, wil ik nou zo mijn werk-privé-balans in elkaar, bij elkaar houden? Het vraagt ook wel veel, het heeft wel veel gevraagd.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik ben dus net afgestudeerd, mijn moeder vroeg mij, zou je het opnieuw doen? Nou, dat weet ik niet zo goed, maar dat is niet hetzelfde als dat ik spijt heb dat ik het heb gedaan. Maar nee. Dat was wel intensief. Ja. Het is echt intensief.
Ja. Intensieve periode geweest.
Ja. Ja. Maar ja, het blijft ook wel intensief.
Ja, ik wou net zeggen, wordt het nou veel rustiger dan?
Het wordt denk ik niet heel veel rustiger. Ik hoop dat hetgeen wat er verandert is dat ik wat meer regie heb over wat ik ga doen en wanneer ik dat ga doen.
Ja.
In een opleidingstraject wordt er ook best veel voor je besloten. En nou ja, je vertelde al, mijn leven is ook een beetje aangegroeid in de afgelopen jaren en complexer geworden. De laatste jaren heb ik wel gemerkt dat steeds meer ging botsen met dat er dingen voor me worden besloten, terwijl ik eigenlijk ook zelf graag meer sturing wil over wanneer ik welke dingen doe.
Ja, vanuit de opleiding wordt je iets opgedragen, zeg maar, zo gaan we het doen. Terwijl je thuis denkt, ja, maar dat past niet.
Nee, je hebt dan en dan dienst of je moet nu naar deze afdeling op die plek, terwijl je eigenlijk andere dingen hebt lopen. Dus dat is best wel een worsteling geweest. Ja. En met name naarmate mijn gezin aangroeide, wordt het leven ingewikkelder.
Ja.
Ja.
Dus dat ging niet vanzelf.
Nee.
En het blijft intensief, maar dat past dan ook alweer bij me. Ik vind het wel fijn om bezig te zijn en misschien bezig gehouden te worden is misschien ook wel fijn. Maar ik hoop wel dat ik wat meer sturing heb straks.
Ja.
En dat ik wat makkelijker zelf kan indelen. Ik ga ook iets minder werken straks, niet heel veel, maar wel om net iets meer ruimte te krijgen om werk en privé in balans te houden.
Want dat straks, je noemt het een paar keer, je bent dan nu klaar met de opleiding. Je bent dan internist en dat heb je in het UMCG in Groningen gedaan.
Ja.
En wat ga je dan nu doen?
Ik ga beginnen bij de vakgroep oudere geneeskunde in het ziekenhuis van Hardenberg. Daar is een groep internisten die daar werkt, maar daarnaast is een aparte groep die zich bezighoudt met de oudere geneeskunde. En daar ga ik deel van uitmaken samen met straks nog 2 collega's. Er zit nu 1 collega en er komt naast mij nog een nieuwe collega bij, dus we zijn straks met z'n 3'en. Ja, en we gaan spreekuren doen met al die problemen die we eerder bespraken.
Ja.
En we gaan in het ziekenhuis onze collega's ondersteunen die ontzettend veel oudere patiënten behandelen. Want er liggen natuurlijk die mensen met een gebroken heup, die ouderen liggen ook in het ziekenhuis.
Ja.
En we doen veel ondersteuning, waarbij de chirurg dan uiteraard de operatie aan de heup doet, maar waarbij wij zorgen dat de rest van die oudere patiënt die daar in het ziekenhuisbed ligt, dat die ook gezien wordt en behandeld wordt. Dat er oog is voor complicaties, dat er passende zorg na het ziekenhuis wordt geleverd.
Mooi, het totaalpakket.
Ja, echt het bredere beeld, anders dan alleen de operatie. Ja.
Maar dat betekent dus ook dat je dan gaat verhuizen en hier uit Leek gaat vertrekken.
Ja, dat was een spannende keuze, maar we gaan vertrekken, ja.
Ja.
Ja, we gaan dit voorjaar. Wel veel over nagedacht, maar voor mij is het gewoon heel handig om dicht bij mijn werk te wonen. En afstand naar Hardenberg is nogal een stukje. En we gaan dichter bij familie wonen. En levert hopelijk ook veel op. Ja, daar kijk ik wel echt naar uit.
Ja. Ja. Het hoort ook een beetje, heb ik het idee, bij je werk. Je bent voor mij ook hier in Leek gekomen vanwege je opleiding in Groningen. Dus dan weet je ook wel een beetje dat erbij hoort.
Nou ja, dat was een van die dingen. Als je zegt, het heeft al veel gevraagd. Maar de verhuizing naar Groningen is wel een punt geweest waarop ik dacht, ja, gaan we dit nou echt doen? Hiervoor woonden we in Apeldoorn. En we zouden dan voor mijn werk gaan verhuizen. Ja, dat is wel een beslissing geweest die veel impact heeft gehad. Ja. Onder andere. En dat is een van de dingen. Inderdaad, dat is niet echt een vraag. Je moet een deel van je opleiding in het academisch ziekenhuis doen. Dus dat wordt dan min of meer voor je besloten. Nou, dat is wel een punt waarop, op dat punt heb ik wel getwijfeld van, ga ik dit nou echt doen?
Ja.
Veel getwijfeld, toch gedaan.
Ja.
Hey, en als laatste, wat maak je allemaal mee? Vertel eens wat sappige verhalen van die leuke oudjes die van alles mee. Mag ik dat niet vragen? Nee, kan dat niet?
Ik maak heel veel mee.
Dat is wel mooi.
Ik vind het leuk. We zien in het ziekenhuis heel veel mensen die verward zijn. Dat is niet per se leuk. Mooi. Maar daar gebeuren soms ook gewoon hele grappige dingen mee. Maar soms is het ook gewoon heel schrijnend. Dat is heel wisselend. En wat ik denk ik ook bijzonder vind in mijn werk is, ik zei al, ik ben heel nieuwsgierig, maar ik mag ook alles vragen. Mensen vertellen je ook alles met een witte jas aan. Dat zullen jullie misschien als predikanten ook ervaren, dat mensen zomaar een hele hebben en houden op tafel leggen. En ik vind het, wat mijn werk denk ik, wat niet best heel sappig is, maar wat ik wel fijn vind aan mijn werk, is dat alles een weloverwogen keuze is. En dat je soms heel weloverwogen kiest om wel te behandelen en op andere momenten heel weloverwogen om niet te behandelen. Ja. En dat ook goed bespreekbaar is met mensen. Dat je daar samen hele passende beslissingen voor kunt nemen.
Ja.
Is het echt smeug? Nee. Maar je hoort, er trekt zoveel aan mijn bureau voorbij. Ik vind dat echt heel bijzonder wat ik allemaal mag zien en welke inkijkers ik in het leven mag hebben. Je bent soms op hele kritieke momenten in mensen's leven aanwezig.
Maar wel altijd aanwezig of betrokken bij mensen in moeilijke situaties.
Ja, vaak wel. Vaak wel. Ja. Maar dat hoop ik dan dat ik daar een positieve bijdrage aan kan leveren. Ja.
Het is niet alleen maar zwaarmoedig en...
Nou, het soort van voordeel van ouderen is dat de meesten wel weten dat het leven eindig is en dat ook vaak goed bespreekbaar is.
Ja.
En dat je daar wel overwogen beslissingen in kan nemen. Mm-hmm. En
dat je dan nog juist ook wat moois in kan bijdragen.
Ja, dat je passende zorg kunt leveren. En dan passend is dan wat voor die individuele patiënt passend is.
Ja.
En voor de een is dat een zware behandeling ingaan en tot het gaatje gaan. En voor de ander is dat, dit past niet bij mij, dit vraagt zoveel van mij, dan is sterven misschien helemaal niet een slechte uitkomst.
Nee.
En dat zijn wel zware gesprekken, maar wel heel bijzonder om daar betrokken bij te zijn.
Ja.
Ja, maar de volle breedte komt dus inderdaad langs van de succesverhalen van de mensen die gelukkig weer naar huis kunnen en de mensen inderdaad die richting het sterven gaan. Dat brengt ons ook bij waar we het zo meteen na de break verder over gaan hebben. Namelijk meer over de ouderzorg in het algemeen. Hoe kijk je dan tegen leven aan en dergelijke. Daar praten we zo meteen graag met je over verder.
Is er een kop koffie?
Kop koffie. Drink je koffie? Echte
soms.
Arts?
Ja, soms wel. Maar de ziekenhuiskoffie is natuurlijk notoir niet te drinken.
Nee.
Dus op mijn werk drink ik meestal thee. En ik heb hier ook toch maar thee gekozen.
Ook heel goed. Verstandige keus. Ja, alhoewel, de koffie van Henry is fantastisch. Dat moeten we er natuurlijk wel bij zeggen. Graag tot zometeen.
Klinkt misschien een beetje als een open deur, maar als je een achtertuin hebt en deze niet helemaal verbouwd is tot een betonnen paradijs met alleen stoeptegels en betonnen randjes. Komt er in de gemiddelde achtertuin bijna superveel leven voor. En kom je zo aan 1000 verschillende soorten. En dan natuurlijk niet 1000 verschillende vogels, maar 1000 verschillende soorten plantjes, insecten, et cetera, bij elkaar. En een van die soorten is misschien wel een soort die we het vaakst, of als je die in de achtertuin hebt, en ik deze stille avond eens even gefascineerd naar zitten kijken, namelijk de mol. En ik denk dat je het vaker een mol, of dat je, iedereen heeft wel eens mols hopen gezien natuurlijk. En sommige van ons hebben ook wel eens een mol in de hand gehad. Alleen dan vaak dood. En dat is soms best wel eens te begrijpen als zo'n mol je hele tuin omzet. Maar het is eigenlijk ook best wel een fascinerend beestje. En naast dat het de vijand is voor de maaimachine, voor de robotmaaier in zekere zin die erop vast kan lopen, of voor een boer waardoor er te veel grond in de kuil komt voor de koeien en voor al het andere vee, is het ook wel een super fascinerend beestje. Want als je nou eens een keer zo'n mol dood in je hand hebt, of levend, of je ziet er eens een keer een mol dood, aai hem dan eens en aai hem eens in beide richtingen. Alleen dat al is, vind ik best wel vet, want bij de meeste dieren staan de haren eigenlijk één kant op. Maar bij de mol kunnen die haren twee kanten op bewegen. Zodat hij zo heel makkelijk voor en achteruit in zijn gang kan. En in zijn territorium van pak en beter gauw 300, 400 vierkante meter. En waarom zie je nou in één keer weer veel meer mols open? Tenminste, dat viel mij op de afgelopen tijd. Overal in één keer weer lijkt het alsof de mollen weer actief zijn. Nou, enerzijds zal het ongetwijfeld te maken hebben met mollen die te maken hebben gehad met een watersnood in een gangenstelsel. Dat het bijvoorbeeld een laaggelegen stuk helemaal volgelopen is met water. Maar een veel grotere kans is dat het te maken heeft met mannetjes en vrouwtjes mollen die weer naar elkaar op zoek zijn. Want die mollen leven eigenlijk het hele jaar helemaal solitair. Maar zo tegen het einde van januari, februari begint het een beetje te jeuken bij de mannetjes. En gaan ze op zoek naar een vrouwtje. En alleen in die periode, zo februari, maart, zijn die mannetjes en vrouwtjes bij elkaar. En daarna wordt het mannetje weer uit het territorium van een vrouwtje gegooid. En leven ze weer helemaal strikt van elkaar. Maar in die zoektocht naar elkaar levert het misschien af en toe eens een keer een frustratie op dat je alweer een molshoop ziet in je tuin. Maar ga dan eens een keer lekker stil bij zo'n groeiende molshoop zitten. En verwonder je over hoe machtig snel zo'n molshoop groeit.
We praten verder met Gemma Termaat, internist, nu nog in het UMCG Groningen, maar binnenkort in het ziekenhuis in Hardenberg. Gemma, koffie met de Bijbel. Koffie hebben we het over gehad. En nou de Bijbel. Is er een tekst of een personage in de Bijbel waarvan je zegt, hé, dat spreekt mij heel erg aan?
Ja, ik heb daarover nagedacht in relatie tot mijn werk. En Ik voel me een beetje clichématig, maar ik kom toch steeds terug gewoon bij die figuur van Jezus. Ik denk dat in mijn studententijd is begonnen. Ik zat bij een christelijke studentenvereniging en er waren een aantal bijbelstudies die nu nog steeds ergens heel vaag achter in mijn hoofd hangen over hoe Jezus met medelijden of met mededogen of in elk geval met bewogenheid naar de mensen kijkt. En ook hoe hij alle mensen ziet en ontmoet, ongeacht hun afkomst, hun sociale status, wie ze zijn, wat ze doen. En ik denk dat ik dat als uitgangspunt, ik merk dat ik dat als uitgangspunt in mijn werk probeer mee te nemen. We hadden het voor in het eerste deel over die KNO-patiënten die roken en drinken, die aan de rand van de samenleving staan. En ook, of misschien wel juist die patiënten, probeer ik in elk geval ook als mens te zien en niet alleen als
die stomme
als het roker. Probleem ja. Waarmee ze komen.
Ja. Ja.
En zo zijn er talloze voorbeelden over waar het makkelijk is om een oordeel te hebben over mensen en waar ik probeer om ze als mens te zien en om met ze mee te leven. Ook al kopen ze daar verder niet zoveel voor, maar dat mensen zich gehoord voelen en gezien voelen.
En maakt dat van jou een christelijke art? Want dat zullen ook je collega's doen die Jezus niet kennen?
Nou, ik denk wel, dat is voor mij in ieder geval wel iets waar ik heel bewust mee bezig ben. Ja. Of wat ik heel bewust probeer te doen en me bij stil probeer te zetten.
Ja.
En verder is arts en geloof natuurlijk, maar geneeskunde en geloof is best een ingewikkelde combinatie. Ook als je het hebt over genezing die wel of niet komt, over leven en sterven. Ja. Er zitten heel veel dingen aan waar dat aan elkaar raakt. De medische, ethische dilemma's. Euthanasie is iets wat in mijn vakgebied wel regelmatig ter sprake komt.
Ja.
Dat ligt wel heel dicht bij elkaar.
Ja.
Dat maakt het ook wel spannend soms.
Ja.
Schuurt wel een beetje.
Ja.
Soms ook heel leuk.
Want ik kan me voorstellen dat je daar als christen zelf over nadenkt en ook wellicht een standpunt in hebt. Maar goed, je moet vervolgens ook met collega's daarover in gesprek. Hoe werkt dan zoiets? Hoe doe je dat?
Nou, de meeste, zeg maar, of je christen bent of niet, het hele medisch-ethische aspect, dat is wel de afgelopen jaren, ook binnen de geneeskunde, heeft dat een veel prominentere plek gekregen.
Ja.
En dat is wel iets wat echt uitgebreid bespreekbaar is. En juist binnen de oudere geneeskunde, waarin we echt breder proberen te kijken dan alleen het medische probleem, is dit ook wel iets wat we bijvoorbeeld in overleg met elkaar of in een multidisciplinaire bespreking, waar dit soort dingen ook ter sprake komen. Van wat is nou passend, wat is goed hulpverlenerschap, wat is het juiste om te doen?
Ja.
Die vragen die zijn er wel. En ik denk dat ik dat in sommige dingen misschien net iets anders benader dan anderen, maar het zijn nuanceverschillen.
Okay.
Ik zie vooral, nee, de vraag die je stelt van wat maakt je nou een christelijke dokter? Ik zie vooral om mij heen heel veel collega's die met hart en ziel geneeskunde bedrijven. En die in essentie ook dezelfde betrokkenheid hebben als ik.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wel heel bespreekbaar.
Maar zullen zij dan bijvoorbeeld andere keuzes maken als het gaat over wanneer een leven voltooid is? En je kan overgaan tot euthanasie?
Nou, ik denk dat geen enkele dokter die beslissing laagdrempelig neemt.
Nee.
En misschien dat hun perspectief daarop wel iets anders is. Maar ik denk voor met name voltooid leven is natuurlijk echt een super ingewikkelde discussie. Waarbij de discussie denk ik niet eens primair medisch is, maar misschien wel veel meer maatschappelijk.
Mm-hmm. Ook misschien eentje die we even moeten uitleggen ook voor onze luisteraars. Voltooid leven, waar gaat het dan precies over?
Ja, voltooid leven gaat over dat mensen actief een einde maken aan hun leven, al dan niet met hulp van een dokter, omdat ze geen zin van het leven meer zien.
Ja, het is wel mooi geweest.
Ja, het is klaar. Ik heb alles gedaan wat ik heb willen doen.
Ja.
Mijn vrienden zijn dood. Mijn kinderen hebben het druk.
Ja.
Het is genoeg. Het is mooi geweest.
Ik weet niet waarom ik nog langer zou moeten leven. Ja. Voltooid.
Het is klaar.
Ja. Dat is een discussiepunt in dat van deze tijd, die ook te maken heeft, denk ik, met de groeiende oudere populatie van Nederland.
Ja, daarmee en met de verandering, met de veranderende positie van ouderen in de maatschappij. Waar
hoe bedoel je dat?
Nou, waar zij vroeger echt maar veel meer betrokken waren en ook waar generaties bij elkaar woonden, wonen nu de oudere mensen die wonen in aparte huizen op aparte plekken en die hebben ook niet, ze kunnen niet meer echt deelnemen aan de maatschappij omdat er zoveel is veranderd de laatste jaren.
Ja.
Dus, dus het is, ze hebben niet echt een zinvolle bijdrage meer zoals we nu de wereld hebben ingericht.
Ja.
Dus dat je dat gevoel krijgt van ik ben niet meer van waarde, dat kan ik me ergens op zich wel voorstellen.
Ja.
Dat sentiment leeft.
En dat hebben we eigenlijk met elkaar voor gezorgd, dat sentiment
dat
bestaat.
Hè? Ja.
Dan kunnen we naar de ouderen kijken zo van, nou, dat mag u niet vinden. Maar met elkaar hebben we eigenlijk zo'n situatie gecreëerd.
Ja, precies. Ja.
En dat maakt het gesprek dus ook breder dan alleen tussen jou en die ene persoon. Het is eigenlijk een veel breder gesprek.
Nou ja, op zich komen er niet veel mensen, zeg maar, ik zie niet veel mensen die verwezen worden met de vraag van mijn leven is voltooid, wil je euthanasie toepassen? Dat is niet zozeer een vraag. Maar het is wel een thema wat in heel veel gesprekken toch wel aan de orde komt over wat geeft je leven zin.
Ja.
Mensen die staan, kwetsbare ouderen, mensen met veel gezondheidsproblemen, mensen die we misschien bejaard zouden noemen, zeg maar, kwetsbare ouderen, die voor een grote, bijvoorbeeld een grote kankerbehandeling staan, waarvan de vraag is, moeten we nou die behandeling gaan doen? Of is het leed van die behandeling veel groter dan wat het de patiënt oplevert? Mm-hmm. Ja. En daar zit ook dat stuk zingeving. Wat maakt je leven de moeite waard? Ja. Is er nog iets om voor te leven? Dat hoort in die overweging. En daar gaat het gesprek zeker over bij mij in de spreekkamer. en daar hoort ook dit gevoel bij van, ik doe er eigenlijk niet meer toe. En waarom zou ik dit dan doen? Ja.
Maar ik vind het wel heel mooi dat je dit zo noemt. Hè? Want het laat een grote bewogenheid zien. Hè? Die bewogenheid die je juist zelf ook bij Jezus weer ziet als voorbeeld. Maar in de hele discussie, zeker ook bij christenen. De hele discussie rondom euthanasie wordt heel vaak dan, ja, maar daar mogen wij niet over gaan. Punt, weet je wel. Hè? Dat is aan God en dan moet je als mens gewoon afblijven. Waarmee het vaker dan ook wel een wat technische en wat een harde discussie kan worden. Terwijl, maar als ik je goed beluister, zeg je nu eigenlijk, ja, maar in sommige gevallen begrijp ik ook heel goed dat mensen zeggen, ik zie geen andere optie meer dan euthanasie of mijn leven is voltooid, trek de stekker er maar uit, zeg maar. Los van of je dan vindt dat je dat dan moet doen, laat het wel heel mooi zien, denk ik, hoe het helpt als je dus veel bewogener en medelevender, ook als arts, erin staat.
Ja, het moeilijke is van dit hele stuk dat je mensen weinig te bieden hebt.
Ja.
Want met zeg maar de maatschappelijke initiatieven, als iemand eenzaam is thuis, wat kan je iemand dan bieden?
Wat kan je als arts dan bieden?
Wat kan je als arts in het ziekenhuis bieden? Ja.
Dan zit je wel op een eiland eigenlijk.
Nou, best wel.
Ja.
Ik denk dat ik in het ziekenhuis absoluut iets toevoeg. Maar ik denk dat de samenwerking met de huisartsen en met de verpleeghuisartsen, die letterlijk veel dichter bij de patiënt staan, dat echt van onschatbare waarde is.
Ja.
Want waar verwijs je mensen naar? Ja, naar maatschappelijke initiatieven, naar het buurthuis, naar koffieochtenden, naar de biljartclub.
Breed maatschappelijk, ja.
Ja, dat. Maar ook dat.
Familie,
dat
kerk.
Wordt minder.
Ja.
Dat raakt steeds verder uitgekleed, er is steeds minder. En dat heeft te maken met die maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn.
Ja. Ja.
Dus ja.
Ja. Dat is ook wel eens een machteloos gevoel moet dat opleveren.
Nou ja, ik zie ook wel veel patiënten voor wie je uiteindelijk, Voor mensen die komen met zo'n vraag van wat gebeurt hier eigenlijk, en dat je daar het overzicht in creëert, dat je dat in kaart brengt en denkt, oké, nou dit is er aan de hand, maar onder de streep kan je weinig toevoegen. Ja, dat gebeurt, zeker. Ja. En toch helpt het om, helpt het wel om wat meer grip te hebben op de situatie, om te zeggen, waar kijken we nou naar? Wat is er aan de hand?
Ja.
Maar je kan niet altijd wat doen. En die maatschappelijke problemen of dat gevoel van voltooid leven, ja, dat kan ik niet oplossen.
Nee, en precies. Maar juist ook omdat dat een ontwikkeling is die doorgaat.
Ja.
Je hebt ook niet het idee, of we hebben niet het idee, dat het over 10 jaar anders is.
Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk zelfs dat het misschien nog wel meer wordt, omdat de generatie ouderen die eraan komt, is natuurlijk alweer anders opgegroeid dan de oudste ouderen die we nu hebben.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat die vragen alleen nog maar toe zullen nemen over hoe moeten we daar nou mee omgaan. Ja, voor mij als dokter in de spreekkamer, maar ook als maatschappij als geheel. Wat doen we daar nou mee?
Ja.
Want ik denk dat het antwoord meer maatschappelijk ligt dan in de medische wereld.
Ja, en breed maatschappelijk zeg je, maar het heeft dus ook te maken met levensovertuiging, met hoe je daarin tegen het leven ook aankijkt.
Dat denk ik wel.
Ja.
Ja.
En is het ook wel belangrijk dat, nou, ook als christenen, of je nou in het ziekenhuis werkt of niet, maar dat we ons daar samen ook over buigen. Ik bedoel, ook in de kerk hoor je soms wel eens, ja, ach, die ouderen. Dan wordt het nog wel eens een beetje over zo'n groep gepraat die dan in een hoek wordt weggezet.
Ja.
Maar tegelijkertijd hoor ik jou eigenlijk zeggen, ja, maar eigenlijk zouden we ze juist veel meer erbij moeten betrekken. Dat precies, we juist veel meer door de generaties heen, dat is ook zo'n mooi woord, intergenerationeel. Maar dat je samen dan toch zoekt. Want je hebt elkaar dus blijkbaar wat te bieden.
Ja, maar daar mogen christenen dus best in voorop lopen.
Ja.
Inderdaad. Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten.
Ja, ook daarbuiten, hoe je omgaat met, kijk om ons kerkgebouw heen. Daar zit toch al een redelijke oudere groep. Vredewold, de Vredeborg, het hospice.
Ja, maar als ik jou zo vertel, dan dat zijn dingen die ik op zich ook ergens wel weet. Maar ik merk ook wel dat het bij mij ook alweer eens even goed is om het even weer te horen. Hè? Van hoe wij in onze samenleving met oudere mensen omgaan. Zo, precies zoals jij het zei. Van, nou, we stoppen ze apart ergens in een huis. En ze staan letterlijk buiten de maatschappij. En ze hebben daarin
verwachten geen taak meer. We
verwachten ook niks meer van ze.
Nee, precies. Nee, ik denk dat... dus ik ben opgeleid voor oudere geneeskunde. En ik denk dat ouderen ook in sommige dingen andere behoeften hebben. En dat, dat mijn vak daarom absoluut iets toevoegt.
Ja.
Maar die verbinding moet niet losraken. En dat is eigenlijk wat er gebeurt nu. Dus ik vind het wel mooi dat er vanuit de kerk het afgelopen jaar initiatieven zijn geweest om meer, zeg maar, verticaal met om de generaties met elkaar te verbinden. Ik denk dat heel mooi is en dat dat echt iets toe kan voegen.
Ja.
Nou ja, dan zouden de oudere middagen voortaan combineren met de knutselmiddagen van de kinderen. Dat lijkt me dan heel goed. Dat lijkt me
er zijn verpleeghuizen waar ze een keer de dagverblijf in het verpleeghuis hebben. Ja, en dat werkt perfect.
Ja. Dat is mooi.
Ja, dus het kan. Het kan zeker.
Ja, of in Amersfoort heb je toch het voorbeeld van een kerk, een verzorgingstehuis en een consultatiebureau en gehandicaptenzorg in één gebouw.
Precies. Ja.
Juist die versterking van elkaar.
Ja. Nou. Niet wegstoppen, maar omarmen en de historie koesteren, de kracht.
Ja, precies.
Nou, dat is een mooi en een goed pleidooi. En, nou, mooi om ook zo met jij daarover te praten.
Ja.
Fijn dat je hier aanwezig wilde zijn, want de tijd zit er al op. Dus we gaan ook afronden. Maar we willen je bedanken dat je hier was.
Graag gedaan.
We willen je ook het beste toewensen. Gelukkig ga je niet gelijk morgen al, maar dat zit er dus wel aan te komen. En dan wensen we je daar al het goede in.
Dankjewel.
En de luisteraars ook bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.